De schriftlezing is vandaag uit Genesis 17 en dat zijn de eerste 8 versen. Genesis 17. En daar staat: toen Abraham 99 jaar oud was, verscheen de Heere aan Abraham en zeide tot hem: ik ben God, de Almachtige. Wandel voor mijn aangezicht en wees onberispelijk. Ik zal mijn verbond tussen mij en u stellen en u uitermate talrijk maken. Toen wierp Abraham zich op zijn aangezicht en God sprak tot hem: wat mij aangaat, zie, mijn verbond is met u en gij zult de vader van een menigte volken worden. En gij zult niet meer Abraham genoemd worden, maar uw naam zal zijn Abraham, omdat ik u tot een vader van een menigte volken gesteld heb. Ik zal u uitermate vruchtbaar maken en u tot volken stellen, en koningen zullen uit u voortkomen. Ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en uw nageslacht in hun geslachten, tot een eeuwig verbond om u en uw nageslacht tot een God te zijn. Ik zal aan u en uw nageslacht het land waarin gij als vreemdeling vertoeft, het ganse land Kanaan, tot een altoos durende bezitting geven. En ik zal hun tot een God zijn. Tot zover.
Een hele goede morgen, ook van mijn kant. Ik moet u eerlijk zeggen, de hele zangdienst denk ik maar aan één woord. Dus ja, dat heeft mij zeer geïnspireerd. De naar huis terugbrengregeling. Wauw! Dit is zo'n mooie samenvatting van het hele plan van God. De naar huis terugbrengregeling. Ik vind dat fantastisch. Ja, sorry, zo zit ik in elkaar, dan hoor je zo'n woord en dan denk je van, hé, hey, hier zit zoveel in. Maar nee, daar gaan we het niet over hebben. Ja, eigenlijk hebben we het er altijd over, hè, de naar huis terugbrengregeling. Genesis 17 heb ik laten lezen, de eerste paar versen. Eerste 8 versen om precies te zijn. En daar wil ik met u wat over nadenken. En vooral over dat eerste vers, hoor, moet ik zeggen. Toen Abraham 99 jaar oud was, verscheen de Heer aan Abraham en zeide tot hem: ik ben God de Almachtige, wandel voor mijn aangezicht en wees onberispelijk. Ik wil met jullie een beetje nadenken. Dat is eigenlijk naar aanleiding van het zomer... De zomerconferentie waar we het eigenlijk daar ook al een beetje over hadden. Van God de Almachtige, wat bedoel je daar nou mee en hoe zit dat dan? Er is een Israëlische auteur, Meir Shalev, en die heeft een boek geschreven. En dat is erg leuk, van alle eerste keren. Dus wanneer komt een woord voor de eerste keer in de Bijbel voor? Nou, hij heeft zo een boek geschreven van zo'n 400 bladzijden met alle eerste keren in de Bijbel. Nou, en dit is, als je het over dat woord almachtig hebt, is dit de eerste keer dat het in de Bijbel voorkomt. En dan in combinatie met Abraham. Misschien moeten we eerst even iets teruggaan in die geschiedenis van Abraham en ook in dat boek Genesis. Ik denk wel eens Genesis. Er waren wat mensen die zagen de schriftlezing, Genesis 17, en die dachten, hey, Genesis 17, die wensen we nog extra sterkte. Dus ik weet ook niet waarom. Maar je ziet in dat boek Genesis, zie je een soort blauwdruk verschijnen van dat grote plan van God. En daar worden lijnen uitgezet. En dat begint eigenlijk al in het begin, hoor. Moet je bijvoorbeeld eens kijken, even een voorbeeldje in Genesis 5. Zo'n geslachtsregister. Ik heb verschillende pogingen ondernomen om heel de Bijbel te lezen. En hij is wel eens een keer ongeveer gelukt. Ik hou een slag om de arm. Maar waar struikelen de meeste mensen als ze Bijbel gaan lezen? Geslachtsregisters, Leviticus met al die eindeloze opsommingen. En toch, als je het gaat bestuderen. Je hebt lezen en bestuderen. Dat zijn twee verschillende dingen. Neem nou dat geslachtsregister van Genesis 5. Begint met Adam, mens. Dan komt Seth, is geplaatst. Enos, sterveling. Al die namen hebben een betekenis. Kenan, verdriet. Mehalalel, gezegende God. Jared, zal neerdalen. Henoch, onderwijzing of gezalfde. Methuselah, zijn dood brengt. Lamech, smaken. En Noach, rust of troost. Moet je dat eens achter elkaar zetten. De mens is als sterveling geplaatst in verdriet. Dat komt er dan. Maar de gezegende, geprezen God zal zijn onderwijzing, zijn gezalfde, doen neerdalen. Zijn dood zal de rust en vertroosting doen smaken. Dat is gewoon een geslachtsregister in Genesis 5. En daar zit het hele evangelie al in opgesloten. Als je maar even verder leest. Dat is bizar, hè? En zo zie je dat natuurlijk verder ook. Als je kijkt naar de geschiedenis van Abraham bijvoorbeeld. We gaan, Abraham die ziet hier God weer nadat het 13 jaar stil is geweest. Maar waar was het nou begonnen met Abraham? Nou, in Genesis 12, toen werd hij geroepen. De roeping van Abraham. En als je naar Genesis 12 kijkt, dan zit er een directe link naar wat Paulus later zal gaan zeggen in Efeze 3. Moet je maar eens lezen bij de roeping van Abraham. In Genesis 12, daar staat vers 1. De Heere nu zeide tot Abraham, ga uit je land en uit je maagschap en uit je vaders huis naar het land dat ik je wijzen zal. Letterlijk staat er eigenlijk het land dat ik je zal laten zien. God heeft geen tom-tom. Of een Garmin heb ik tegenwoordig. Hij werkt wel, anders had ik hier echt niet op tijd geweest. Maar God heeft geen tom-tom. Nee, hij laat je dingen stap voor stap zien. En datzelfde kom je trouwens weer tegen in Genesis 17. Als God zich weer aan Abraham laat zien. En dan staat er, ik zal je tot een groot volk maken en je zegenen. En je naam groot maken en je zult tot een zegen zijn. En dat woord zegen, dat heeft twee betekenissen. Zegen, dat kun je zien als iemand het goede toewensen. Abraham, ik wens je veel zegen. Ik weet niet of het gaat lukken, maar ik wens je veel zegen. Maar zegen betekent ook in de Bijbel tot je bestemming komen. Worden wie je bedoeld bent te zijn. Of die je misschien altijd al was, ten diepste. Want we komen allemaal bij God vandaan. En we gaan ook weer naar hem terug. Naar huis terugbrengdienst. En dan staat hier, en ik zal zegenen wie u zegenen. En wie u vervloekt, zal ik vervloeken. Ik zeg wel eens stiekem, dit is de gemiddelde Israëlpreek. Ik heb heel wat preken over Israël gehoord in allerlei evangelische gemeentes. En meestal stopt het dan hier. En dan is de oproep, lieve gemeenteleden, je moet Israël zegenen, want dan zul je zelf ook een zegen van God ontvangen. Als je dat niet doet, dan zul je geen zegen ontvangen, maar misschien zelfs wel een soort vloek. Poehey. Maar de tekst gaat wel verder. De tekst gaat verder. Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt zal ik vervloeken. Dat vervloeken, dat moet je zien als minder achten. En met u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Hé, dit is het evangelie in een notendop. Paulus zal laten zeggen in Efeze 3 vers 19. Laat ik hem er even bij pakken. Paulus die regelmatig Abraham als voorbeeld erbij haalt. Bijvoorbeeld in Romeinen 4. In Efeze 3 vers 14 zegt hij, om die reden buig ik mijn knieën voor de Vader, naar wie alle geslacht in de hemel en op de aarde genoemd wordt. Met u, zegt Abraham, zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Dus ook de geslachten die vallen onder de vloek. Er is dus zegen dwars door de vloek heen. Leert God hier aan Abraham. Dat is door en door evangelisch. Dat is de Messias ten voeten uit. Nog gekker, waar moet Abraham naartoe? Naar welk land wordt hij toegestuurd? Naar Kanaan. En in Genesis 9 hebben we eerder gelezen, Kanaan wordt vervloekt door de Heere God. Dus waar moet Abraham heen? En waar moet hij zijn zegen gaan planten? In het land van de vloek. In het land van de vloek, daar komt de zegen. En dat zie je door het hele Bijbelse denken heen. Steeds als wij denken, hier wordt iets of iemand afgeschreven, dan zegt God, nee, daar ga ik juist beginnen. met mijn genade. En dat zie je al aan de discipelen van Jezus. 11 van de 12 komen uit Galilea. Wat is Galilea? Dat is 3 keer niks. Dat is het land van de heidenen. En er komt er 1 uit Judea. Dan zou je denken, nou, die gaat het helemaal maken. En die levert hem over, Judas. De rest komt uit Galilea. Dus steeds weer begint het, als wij iets of iemand afschrijven, dan zegt God, oké, dan kan ik nu met mijn genade komen. Ik vind dat bijna humor. Misschien is het wel een beetje goddelijke humor. We gaan door naar Genesis 17. Waar zitten we dan? Nou, ja, eigenlijk in een wonderlijke geschiedenis. Abraham heeft al heel wat meegemaakt in zijn leven. Hij is door God geroepen uit Ur. Hij is op pad gegaan en God laat hem steeds weer de volgende stap zien. En dan, er komt er maar geen zoon. Het wil maar niet lukken. Daar hebben al die aartsmoeders last van. Hè? Ook dat is een Bijbelse lijn. Maar het wil maar niet lukken. En dan zegt op een gegeven moment, zegt Sarai, die zegt van Abraham, misschien moeten we het anders aanpakken. Genesis 16. Misschien moet Hagar, die Egyptische slavin van je, misschien moet die ons kind krijgen. En dan is het gewoon ons kind via Hagar. Het draagmoederschap wordt hier geboren. Dat is ook de eerste keer in de Bijbel. En Hagar krijgt het kind. Nou, dat moet dan het kind van de belofte zijn. Ismaël. Nou, dat loopt helemaal fout in Genesis 16. Grote problemen. Sarai is toch wel een klein beetje jaloers en die voelt zich gekrenkt. En Hagar wordt de woestijn ingestuurd. En zelfs daar, op en top evangelisch. Want wat gebeurt er als Hagar in de woestijn zit? De woestijn is de point of no return. Daar is geen terugkeer mogelijk. De woestijn is een doodlopende weg. En Hagar zit in die woestijn. En dan staat er letterlijk in de Bijbel, de engel des Heren trof haar aan in de woestijn. De engel des Heren. En die engel des Heren, daar kun je eindeloos over filosoferen wie dat precies was. Sommigen zeggen dit was de Heer Jezus. En anderen zeggen het was de belangrijkste engel van God, de boodschapper. Nou, hoe het ook zij, die engel des Heren trof haar aan. Dit is de eerste keer in de Bijbel, Genesis 16, dat de engel des Heren op pad wordt gestuurd. En niet voor Abraham, maar voor die Egyptische slavin Hagar. Abraham had nog niet zoveel eer te beurt gevallen. Hagar wel. En er staat ook nog, die engel des Heren trof haar aan. Dan zou je denken in de Nederlandse vertaling, die engel die was toevallig aan het joggen in de woestijn. Ik weet niet hoe dat gaat met engelen. Ik heb er geen ervaring mee. Maar die engel was aan het joggen in de woestijn. En op een gegeven moment dacht hij, joh, wat zie ik daar nu? Er zit daar een vrouw met een kind. En die vrouw is aan het sterven. Laat ik haar helpen. Nee, zo is het niet. Dat woord trof haar aan, dat betekent letterlijk, hij was naar haar op zoek. Dus die engel des Heren was letterlijk op zoek naar Hagar. Wauw. En dan gaat Hagar terug. En Ismaël, die wordt geboren. En tegelijkertijd is het duidelijk, Ismaël is het niet. Ismaël zal niet het kind van de belofte zijn. En dat heeft God duidelijk gemaakt aan Abraham. In Genesis 15, in Genesis 17 opnieuw. Nee, zijn lijfelijke zoon. Letterlijk staat er, de zoon van je eigen ingewanden. Die zal je zoon zijn. Maar, is Ismaël dan restafval? Zo doen we het soms in het christelijk denken. We hebben de hemel, en, nou ja, je moet wel geloven, dan ga je er naartoe. En de rest van de mensheid, ja, ik zeg het wel eens heel voorzichtig, dat is een soort restafval. Nee. Nee, bij God gaat er niks verloren. Ook Ismaël niet. En het is al zo mooi, hè? Want Hagar die moet de naam roepen van haar kind. En ze moet haar kind noemen Ismaël. En wat betekent Ismaël? God hoort. Fantastisch. Dus Ismaël, de latere nakomelingen, de Arabieren, boven die Arabische wereld staat met hele grote neonletters. God hoort. God hoort. Wauw. En zijn we nog ineens bij Genesis 17? Ja, daar komen we nu. Nou, en waar zitten we nu? Ismaël is inmiddels 13 jaar oud. Genesis 16. Het trauma zit nog in de botten van Abraham. En 13 jaar lang is er niks gebeurd. Het is helemaal stil. Aan het einde van Genesis 16 is Abraham 86. En aan het begin van Genesis 17 is hij 99. 13 jaar lang is het helemaal stil. 13 jaar stilzwijgen. Geen openbaring, geen nieuwe woorden van God. Je zou bijna zeggen, het is ballingschap. Het is stilte. Het is een soort Godstilte. De ballingschap, als een rode draad door de geschiedenis van Israël heen, was ook vaak zo'n periode van stilzwijgen. Deze geschiedenissen, die werden ook verteld, die vertelden de Joden aan elkaar in die grote Babylonische ballingschap. En soms keken die ballingen elkaar aan en dan zeiden ze, heb jij al wat gehoord? Nee, ik heb niks gehoord. Heb je nog iets? Nee, ook niks gehoord. Alleen, zeggen de Joodse wijzen, kinderen hoorden nog wel eens wat. En dwazen. Ja, we luisteren te weinig naar kinderen en dwazen. Gewone mensen leefden in een wolk van stilte. Het was, zoals Martin Buber zei, een godsfinsternis, een godsverduisternis. Een tijd van verborgenheid. En zoals ook deze tijd ook een tijd van verborgenheid is. Het wachten duurt zo lang. 13 jaar lang. Abraham hangt als het ware tussen twee verhalen in. En dan na 13 jaar komt er weer een woord. 13 jaar wachten en God gaat weer spreken. En dat is Genesis 17 vers 1. Daar heeft Abraham 13 jaar op moeten wachten. En dan staat er, toen Abraham 99 jaar oud was, verscheen de Heere aan Abraham. Niet zomaar Elohim, nee, maar Yahweh. J-H-W-H. De God die zegt, ik ben erbij, ik ben bij je leven betrokken. Niet op een afstand. En hij zeide tot hem, ik ben God de Almachtige. Dat zijn zijn eerste woorden. Ik ben Elohim, ik ben El Shaddai. El Shaddai. Daar begint alles mee. Ik ben El Shaddai. Nou, laten we dat eens met elkaar wat gaan uitpakken. El Shaddai. In de Latijnse vertaling van de Bijbel, de Vulgaat, is het zo vertaald. Omnipotens. En omni betekent dan alles. En potens betekent machtig. Almachtig. Latijnse vertaling. Hier beginnen ook de directe misverstanden. Met dat begrip almachtig. Wij hebben soms nog een begrip van het begrip almachtig vanuit de Latijnse vertaling. Omnipotens. In het Hebreeuws zijn er verschillende mogelijke betekenissen van dit begrip El Shaddai. Sommigen menen dat het is afgeleid van het werkwoord Shaddat. En dat is een woord dat duidt op macht. Dit kan zoiets betekenen als overweldigen of de zeer sterke Shaddat. Er is een oude Joodse verklaring die zegt nee, dat El Shaddai heeft ermee te maken dat God zegt, het is genoeg. Het is genoeg. Zo is het mooi. Dat is trouwens ook heel bevrijdend. Dat er eens iemand tegen je zegt, nu is genoeg. Nu is het genoeg. Bij God hoef je niet altijd maar meer. Dat is vaak de tirannie van de goden. Die zeggen, het is nooit genoeg. Dat zie je vandaag ook nog eens om je heen. Dat is in wijze ook de dictatuur van onze moderne maatschappij. Dat is Egypte. Dat is het systeem van Egypte, waar Israël uit bevrijd werd. Het is nooit genoeg. Het is nooit voldoende. Sommige mensen hebben dat als kind al meegekregen. Je moet een goed rapport halen, maar het is nooit goed genoeg. En altijd beter. Ja, er zit hier verbetering in. Soms heb je deze dictatuur ook in bepaalde predikingen. Je moet nog meer geven. Je moet nog meer op het altaar leggen. Ik weet dat ik nog geen eens zo lang geleden hoorde ik een preek over in onze gemeenschap in Amersfoort. Was er iemand die hield een preek van, heb jij je Isaac al op het altaar gelegd? We hebben achteraf, heb ik nog een half uur met hem doorgepraat, want we waren het niet helemaal met elkaar eens. En dat geeft niks, want we zijn ook om elkaar aan te scherpen. nooit is God tevreden met je. In zo'n prediking gaat God lijken op wat er staat in Spreuken. Spreuken 30 vers 15. De bloedzuiger heeft twee dochters. Staat er in Spreuken 30 vers 15. En de twee dochters van de bloedzuiger zijn: geef, geef. Ja, dat moet je niet vlak voordat de collecte wordt gehouden. Moet je zo'n vers niet gaan lezen natuurlijk, dat begrijpt u. Maar je moet alles in zijn context zien. De eeuwige zweepslag van Egypte. En dan zegt God: El Shaddai, het is genoeg. Kun je op de schepping betrekken? God zegt: nu heb ik genoeg geschapen. Ik ben tevreden met wat ik nu heb gemaakt. Hij is niet de eeuwige opjager en aanjager, maar hij is anders. 6 dagen en dan zegt God: nu is genoeg. Nu is het genoeg. En de 7e dag, wat gaat God dan doen? En dan gaat hij adem scheppen. Adem scheppen. En dat zegt God ook tegen de mens. Nu is het voldoende geweest. Het is mooi geweest. Je zou kunnen zeggen, het is een genadige begrenzing. Je komt dat woord genoeg als vertaling voor El Shaddai ook in allerlei oude vertalingen trouwens tegen. Dan wordt er gezegd: God die zichzelf genoeg is. Of soms wordt het vertaald met een hele ouderwetse vertaling. Is geen normaal Nederlands meer van te bakken. Maar God is de genoegzame. Nou, daar zit deze denkwereld achter. Het is een prachtige denkwereld die daarachter zit. Achter die vertaling. God is de genoegzame. Ga nog een laagje dieper. Ben je er klaar voor? Nog één laagje dieper. Nu we hier toch zitten. Het kan ook te maken hebben, dat woord El Shaddai, met het Hebreeuwse woord Shaddaiim. En Shaddaiim betekent moederborst. Moederborst. En in dat woord, daar zien we iets uitgebeeld van de zorg van de moeder om haar kind de mogelijkheid te geven om te leven. De moeder die het kind draagt en voordraagt en die het kind ondersteunt en die het kind eigenlijk hem of haar toekomst geeft. De moeder zorgt voor de meest elementaire levensbehoeften, maar in die moederborst, in die Shaddaiim, ligt de toekomst van het kind besloten. En Abraham, die hangt daar 13 jaar tussen twee hoofdstukken in. Je zal maar 13 jaar tussen twee hoofdstukken in hangen. Dan krijg je het boek nooit uit. Het lijkt een beetje op een van onze zoons die al voor de 7e keer, ja, dat is zo'n lezer, joh. Die is al van de 7e keer hetzelfde boek begonnen. Hij zei: nou, pap, ben je aan het lezen? Ik zeg: oh, welke bladzijde ben je nu? Oh, bladzijde 60. En nou, dat is ongeveer, daar is hij al 3 jaar mee bezig met dat boek. Nou ja, hoe lang zijn wij al met dit boek bezig? Maar ja, dat zijn er wel 66. Abraham, 13 jaar tussen twee hoofdstukken in. Genesis 16 heeft hij gehad. Dan heeft hij het trauma nog van in zijn ziel. Maar er is nog niks nieuws. Je hangt tussen twee verhalen in. Soms heb je dat in je leven ook wel eens. Je weet, ja, wat ik nu aan het doen ben, dat heeft geen toekomst. Dan moet ik mij stoppen. Ik moet wat anders. Maar je hebt nog niks anders. En je hangt als het ware tussen twee verhalen in. En wat moet je dan? En dan, na 13 jaar stilzwijgen, ziet hij aan die nachtelijke hemel, bijna in een soort neonlicht, El Shaddai. De God van de tederheid. De God van de moederlijke zorg. De God die elke traan telt. De God die je als mens aankijkt en die zegt van: ik heb jou gezien. Nee, ik ben niet een concept, ik ben niet een systeem, ik ben niet een kloppend systeem. Nee, ik heb jou gezien. En ik heb je omzwerving gezien. En ik zie je vragen. Ik zie je twijfels. Ik zie de vragen die je durft te stellen. Misschien straks aan de deur. Want ik heb begrepen dat jullie de gewoonte is. Sorry, dat wist ik niet. Anders had ik je de vorige keer al een hand gegeven om even een hand te geven. Dus ik sta straks aan de deur en ik geef u allemaal een hand. De vragen die je durft te stellen, maar ook de vragen juist die je helemaal niet durft te stellen. Die een beetje taboe zijn. Oh, vraag je dat af? Nou dan, nee. God in die moederborst zit ook, God heeft de macht, de overmacht om zijn belofte waar te maken. Want God heeft inderdaad macht. Dat zit allemaal in het woord El Shaddai. Maar, wacht even, nu wordt het tricky. Nu kan het ook eng worden. Want als God de macht grijpt, is dat een teken van onmacht. Als God de macht grijpt, is dat een teken van onmacht. Want God heeft wel macht, maar wel een bijzonder soort macht. God heeft niet de macht van een tiran. God is niet een tiran. God is niet iemand die wat meer macht heeft dan de duivel. Bijvoorbeeld. Of dan een andere tiran. God heeft een ander soort macht. Stel je nou voor dat God eenzelfde soort macht had dan de duivel. Dan was hij een soort duivel in het kwadrant. Dan wordt het zoals C.S. Lewis het ooit zei, toen hij in een wanhopige fase van zijn leven zat, die Engelse schrijver van de Narnia-reeks onder andere, christelijke denker, die was zo wanhopig, hij had zijn vrouw verloren aan kanker en hij was heel erg boos en teleurgesteld en gefrustreerd en hij schreef een boekje en in dat boekje schreeuwde hij het uit naar God: u doet aan vivisectie, wij zitten allemaal in uw laboratorium en u doet maar wat proefjes met ons. Nou, dat schreef hij in zijn wanhoop. Dat heb je wel zo in je wanhoop, dat je dat soort dingen uitroept. En nee, God is geen duivel in het kwadrant. Hij heeft een ander soort macht. Zijn macht is van een totaal andere orde. Het is de macht zoals je bijvoorbeeld vindt, heel mooi, een mooie omschrijving van Paulus. In 1 Korinthe 1, daar staat er in 1 Korinthe 1 vers 25... Het is toch heel raar wat hier staat eigenlijk. Tenminste, als je macht ziet als... Hier staat... Het dwaze van God is wijzer dan de mensen. En het zwakke van God is sterker dan de mensen. Dit is een heel bijzonder soort macht. Dit is een macht van een andere orde. Je vindt dat heel mooi terug in een psalm. In psalm 18. Psalm 18... Daar staat heel mooi in vers 36, daar staat ook, zegt David daar, gaaf gij mij het schild uws heils en uw rechterhand ondersteunde mij. Uw nederbuigende goedheid maakte mij groot. Hier wordt de macht van God wordt genoemd zijn nederbuigende goedheid. Dit is de macht van Jezus die letterlijk zich neerbuigt om de voeten van zijn discipelen te wassen. Dat is El Shaddai. Nederbuigende goedheid is in het Hebreeuws één woord. En dat betekent ootmoed. Of zoals de Statenvertaling het vertaalt: uw zachtmoedigheid heeft mij groot gemaakt. God is niet bezig zichzelf groot te maken. Soms heb ik dat wel eens... Mag ik u verklappen? Hè? Soms heb ik het bij sommige liederen wel eens. Hè? Dan zijn we eindeloos aan het zingen. God, u bent zo groot en u bent zo groot en u bent zo groot. Dan heb ik wel eens het idee dat de Heere God denkt van... Ja, nu weet ik het wel. Dat jullie mij zo groot vinden. Maar ik ben juist gekomen om jullie groot te maken. Dienende liefde noem je dat. Dat noem je ootmoed. Dat noem je zachtmoedigheid. Nederbuigende groep. Uw nederbuigende goedheid maakt mij groot. Ongelooflijk. Dat is liefde. Nog één dingetje. Ja, kan nog wel, toch? Ed, kan het nog? Net. Nou, niet zo lang. Het is goed om nog even te kijken naar het begrip koning in dit verband ook. God wordt in het Eerste Testament... Het is niet oud en het is ook niet verouderd. Wordt hij vaak koning genoemd. En God is ook koning. Jezus wordt ook koning genoemd. Maar wat is dat nou, dat begrip koning? Heel kort hoor, het zit in dezelfde lijn als dat almachtige. Het Hebreeuwse woord voor koning betekent raadgever. Melech. We komen dat bijvoorbeeld in Abimelech. Mijn vader is koning. Dus de koning is raadgever. Hij geeft het volk aanwijzingen en op die manier geeft hij leiding. Dus de koning is een leider maar in de zin dat hij voor het leger uittrekt. Dus hij gaat altijd voorop. In het Bijbelse denken gaat de koning altijd voorop. Met andere woorden, de koning zit niet ergens ver weg op een troon en geeft bevelen, maar de koning gaat voorop en leidt zijn volk. Dus hij is niet zozeer een heerser als veel meer een pionier. Hij is degene die het volk leidt op ongebaande wegen. Dus die koning is oorspronkelijk, die namens God trekt hij mee. Hij is de leider. Hij inspireert ze en hij trekt voor ze uit. Prachtig beeld van Jezus. Dus het begrip koning is een relatiebegrip. Je bent altijd koning ten opzichte van je volk. Als je geen volk hebt, waar je een relatie mee hebt, ben je ook geen koning. Een koning die zich nooit met zijn mensen bemoeit, is in Bijbelse zin geen koning. Een koning die alleen maar koning wordt over de rug van zijn onderdanen, is geen koning. Misschien is het dit ook wel. Een koning trekt vooruit, inspireert, gaat op ongebaande wegen. Misschien is dit ook wel waarom Jezus, dit is altijd leuk hoor, je had ook wel eens meegemaakt in een evangeliegemeente. Ik ben altijd een beetje ondeugend, maar heeft u nooit gemerkt. Hè? Maar in een evangeliegemeente zingen ze dan wel eens, nou, uw koningschap is voor eeuwig en het komt nooit een einde aan. En dan zeg ik nog wel eens even, als ik dan na het woord krijg, van joh, maar er komt wel een einde aan hoor. Huh? Ja, moet je maar eens lezen. Ik zeg, maar hoe kan het nou dat er een einde komt aan het koningschap van Jezus? Nou, als we zijn zoals hij is, dan is er geen koning meer nodig. Dan hoeft er niemand meer van ons uit te trekken. Want we zijn zoals hij is. Dan is het einde van het koningschap. Dan wordt alles overgedragen aan de Vader en zal alles één zijn en in één zijn. Als God aan de macht komt, dan is het niet de macht van de tirannie. En hier sluit ik mij af. Het is de macht van de bevrijding. En dan gaat hij ruimte geven aan zijn schepselen. Hij maakt een einde aan de tirannie van de dood. En de tirannie van het ongemak van ziekte en pijn. Het laatste woord in de Bijbel is altijd aan de ontferming. En je ziet in de Bijbel behoorlijk wat oordelen. Sommige mensen die struikelen daarover. En sommige mensen raken zelfs hun geloof daardoor bijna kwijt. Maar als je doorleest, dan komt er altijd weer ontferming. Het laatste woord is aan de ontferming. En ik denk, een mooi woord om mee te nemen. Naast dat fantastische woord waar ik mee begon, en dat vind ik nog mooier. Is macht door ootmoed. Je kunt denken dat je het allemaal wel weet. En dat je denkt, ik ga een ander eens even overtuigen. Maar dat kan ook een soort vervelende macht worden. Nederbuigende goedheid, zachtmoedigheid, macht door juist die ander te dienen in liefde. Dat is de macht zoals God die uitoefent. En op die manier, en niet op een andere manier, en anders was het al lang geluk namelijk, op die manier wil hij zijn plan uiteindelijk gaan volvoeren met deze schepping. Samen en met zijn mensen. Amen.